Welkom bij de podcast van IIA Nederland in samenwerking met Ferocia. IIA Nederland is de beroepsvereniging voor internal auditors en wij gaan het hebben over actuele onderwerpen binnen ons vakgebied.
Beste luisteraar, welkom bij de IIA Auditcast, een serie van podcasts over actuele onderwerpen in internal auditing. Mijn naam is Peter Hartog, directeur-manager vaktechniek van IIA. En naast mij zit Siert Stapersma, senior audit manager bij NIBC, maar hier als redacteur van Audit Magazine. We gaan het vandaag hebben over de rol van internal audit in good governance. Ik denk een belangrijk onderwerp voor internal auditors. Als IIA vinden we immers dat in 2030 de IIA of de internal audit functie door alle spelers als onmisbare schakel in good governance moet worden gezien. En dat gesprek gaan we voeren met Robert Bochstra, partner bij One Risk Advisory en mede-auteur van de Monitor, waarin periodiek de stand van zaken rondom de implementatie van de Nederlandse Corporate Governance Code, met name die beginselen die betrekking hebben op de internal audit functie, worden onderzocht. Robert, fijn dat je er bent en ons deel wil uitmaken van de ontwikkelingen op dit gebied.
Ja, dankjewel.
En Siert, wil jij de aftrap geven?
Ja, natuurlijk, Peter. Laten we dit gesprek starten met de evolutie van de internal audit functie in de Corporate Governance Code in zijn algemeenheid. Robert, neem de luisteraar eens mee in die evolutie.
Ja, nee, dat zal ik doen. Peter al in zijn introductie noemde dat het heel mooi zou zijn dat in 2030 internal audit als onmisbare schakel in good governance zou worden gezien. Nou, ik zie persoonlijk internal audit al als onmisbare schakel in good governance. Maar je ziet dat in de Nederlandse corporate governance codes die er in de loop van de jaren zijn geweest, dat een enorme evolutie heeft doorgemaakt. En wat ik mezelf nog heel goed kan herinneren is dat je in 1997 of in eind jaren 90 had je de commissie Peters. En dat was nog geen officiële governance code, maar die deed 40 governance aanbevelingen voor goed ondernemingsbestuur. En daar werd internal audit helemaal niet genoemd. Dat ging alleen maar over de rol van commissarissen, over beloningsstructuren en dergelijke. Dus dat geeft al aan hoe internal audit werd gezien in good governance. Nou, niet genoemd. Later kwam eigenlijk de eerste echte Nederlandse corporate governance code. Dat was de code Tabaksblad. En daar werd voor het eerst, kwam internal audit aan bod. Echter, het werd nog de interne accountant genoemd. Dus daar zie je wel een beetje de ouderwetse rol van internal audit. Dat internal audit werd gezien als een soort voorbereider voor de jaarrekeningcontrole die intern voor een organisatie werkt.
Ja. We stonden toen ook in het hoofdstuk financiële verslaglegging, volgens mij.
Ja, nou ja, dat geeft wel aan hoe internal audit werd gezien. Ja. En dat was misschien ook bij sommige organisaties zo, maar tegenwoordig zeker zien we internal audit in een veel bredere rol. In die tijd van Tabaksblad is de monitoring committee opgericht. Voorzitter daarvan was Vrijns. En in de code Vrijns zie je dat er voor het eerst ook over de interne auditor wordt gesproken. Het enige wat hij daar overigens over noemde is dat de interne auditor een functie was die werkt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Dus, maar goed, hartstikke mooi dat interne audit genoemd werd. Zij het nog beperkt. Vanaf 2016, de code van Manen, toen is er voor het eerst uitgebreide aandacht gekomen voor de interne audit functie. Dus toen zag je gewoon dat er ook heel duidelijk werd gedefinieerd wat er onder interne audit wordt verstaan. Hè. Dus daar zie je een principe waarin wordt gezegd dat interne audit de taak heeft om iets te zeggen over interne risicobeheersings- en controlesystemen. En dat het bestuur verantwoordelijk is voor interne audit en dat de Raad van Commissarissen toezicht houdt. Dat soort cruciale elementen van internal audit werden meegenomen in het principe wat ging over internal audit in die code. Dus dat geeft toch duidelijk wat aan over de evolutie van internal audit in die codes, denk ik.
Ja. Met name in 2016, daar wordt binnen het IIA wel met veel trots ook op teruggekeken dat we toen best heel veel inspanning hebben gedaan om goed in de code te komen. En dat is eigenlijk ook wel heel goed gelukt.
Ja. Nee, ik vind het fantastisch. Ik kan me dat ook nog herinneren. Volgens mij destijds de bestuursvoorzitters van het IIA, John Bendemacher en Vincent Molenaar, die hebben daar heel veel werk in gestoken. Ja. En met succes. Ja. Ja.
Ja. En als je nou kijkt naar de laatste versie van de Corporate Governance Code, de 2022 code, hoe verhoudt zich die tot de voorlaatste code van 2016? Wat zijn daar de wijzigingen in geweest?
Ja, nou ja, je ziet daar, het was niet zo revolutionair als die code van Manen, hè, maar je ziet daar toch wel weer een aantal positieve elementen terugkomen. Dus wat wordt een en ander aangescherpt. Dus die positie van internal audit wordt wat versterkt. Je ziet dat heel nadrukkelijk wordt gezegd dat het hoofd internal audit zou moeten rapporteren aan de CEO. Hè, dat de voorkeur heeft in ieder geval boven een andere bestuurder. Zo specifiek was die oude code niet. Ook wordt aangegeven dat die relatie met de audit committee van belang is. Hè? En ook wordt daar duidelijk aangegeven dat je niet op dezelfde manier als audit richting de audit committee hoeft te rapporteren als naar je bestuurders. Maar dat dat daar maatwerk is. En een heel belangrijke, denk ik, wordt genoemd dat je minimaal eens in de 5 jaar een onafhankelijke partij jouw auditfunctie moet laten beoordelen. En ik denk dat dat een vooral een hele belangrijke is eigenlijk, want daarmee in de praktijk is dat overigens geldt het al voor auditfuncties die lid zijn van het IEA of die zeggen dat ze volgens de IEA-standaarden werken. Daar zie je dat gewoon minimaal eens in de 5 jaar een externe kwaliteitstoetsing wordt uitgevoerd. Maar wat je ook ziet is door die externe kwaliteitstoetsingen dat die kwaliteit van internal audit duidelijker vooruit gaat. En door dit nou verplicht, weliswaar comply or explain, maar door dit min of meer verplicht te maken, verwacht ik gewoon een grote kwaliteitsslag binnen bestaande internal audit functies. Ja, en misschien ook dat er meerdere internal audit functies ontstaan.
Ja. Ja. Dat comply and explain principe, daar komen we denk ik later nog wel even op terug. Maar je noemt nu een aantal verbeterslagen die gemaakt zijn gedurende een langere periode. Zie je ook nog in de laatste code of in de discussie omtrent de laatste code ook nog punten waarvan je denkt van die zijn uiteindelijk niet in de code terechtgekomen, maar waren wel wellicht goed geweest om in de code op te nemen als je kijkt naar de functie van de interne audit functie?
Ja, een interessant is altijd de discussie rondom de verklaring omtrent risicobeheersing, de voor. Dat heeft in eerste instantie de nieuwe code niet gehaald. En dat is altijd een hele interessante, vind ik. Hè. Ik vind het in principe goed hè, als bestuurders in hun jaarverslag, in hun bestuursverslag praten over risicobeheersing en aangeven of de risicobeheersing goed is. Aan de andere kant, als je het hebt over een hele brede verklaring omtrent risicobeheersing, is dat natuurlijk wel een hele lastige om dat te zeggen. Zeker als je dat met een bepaalde zekerheid zegt.
De huidige code vraagt eigenlijk, of de code van 2016 vroeg al om een verklaring als het ging om het risico van de financiële verslaglegging.
Ja.
Het risico dat daar fouten in zaten.
Ja.
Maar het doel was, in ieder geval bij sommige partijen, om het nu breder te trekken.
Ja. Nee, precies. En ook als je in de geschiedenis kijkt, in de code tabaksblad staat ook iets over verklaring omtrent risicobeheersing. Ik weet niet of het precies zo werd genoemd. En toen is bewust ook inderdaad die scope van die risicobeheersing is ingeperkt door Vrijns tot de verklaring rondom financial reporting. Omdat het gewoon vaktechnisch heel lastig is om te verklaren over de overall risicobeheersing. Want dat is zo breed, heeft zoveel elementen, dat wordt een lastige. En ik kan me ook voorstellen dat bestuurders daar niet altijd op zitten te wachten. Want wat als er dan toch wat misgaat? Hè?
Een grote afbreukrisico zit daarin.
Nou ja, daar zit een groot afbreukrisico in. Ja. Ja. En je kan je afvragen of het mogelijk is om zo'n verklaring te geven, omdat het zo'n breed onderwerp is. Dus ja, als je dat dan weer wilt gaan geven, misschien moet je dan weer zoveel voorbehouden maken dat de lezer daar niet echt blij van wordt.
Ja. Ja. Er is nu wel een amendement in de Tweede Kamer aangenomen, of in ieder geval een besluit in de Tweede Kamer aangenomen, dat er een soort amendement op de code moet komen, waarin wel iets wordt gezegd over die verklaring omtrent risicobeheersing.
Ja.
Dus met de uitdagingen die daaraan ten grondslag liggen.
Ja.
Wat kunnen we daaraan aan bijdragen als internal audit?
Ik denk dat daar bij uitstek, hè, omdat internal audit naar dit soort onderwerpen kijkt in haar organisatie, veel te doen valt voor een internal audit functie. Als je kijkt, wat doet een internal audit functie? Hè? Een internal audit functie rapporteert richting haar bestuur over onderwerpen als hoe gaat het met de overall beheersing? Maar ook hoe staat het ervoor met de overall risicomanagement en governance in een organisatie? Precies die onderwerpen waar die verklaring omtrent risicobeheersing over gaat. Dus ja, bij uitstek lijkt mij internal audit een goede bron van informatie voor die bestuurders. En wat ik me wel daar onmiddellijk bij wil zeggen is, er worden bij veel organisaties natuurlijk veel interne auditfuncties kwaliteitstoetsingen uitgevoerd. En je ziet wel dat een van de meest van de standaarden waar het minst aan wordt voldaan, is het feit dat die auditfunctie iets over risicomanagement of governance moet zeggen. Dus in de praktijk gebeurt dat vaak niet. Dus daar ligt nog een uitdaging of daar ligt nog groei voor interne auditfuncties, denk ik.
Ja. Misschien het overstapje makend naar het monitoronderzoek dat jullie periodiek uitvoeren en ook kijken hoe eigenlijk de code wordt nageleefd in de praktijk, met name voor wat betreft de internal audit functie. Kun je daar iets vertellen over de meest recente inzichten die jullie hebben gerapporteerd?
Ja, we doen dat nou een aantal jaren. En even heel kort door de bocht zie je een hele positieve trend. Hè. Je ziet dat dat het aantal, dus wat wij doen eigenlijk is wij kijken van oké, welke Nederlandse beursvennootschappen hebben wel of niet een auditfunctie. We kijken ook van hoe ziet die auditfunctie eruit. En vervolgens kijken we naar elementen als van stel een, want je hebt het comply or explain beginsel in de code. Stel dat een onderneming geen interne auditfunctie heeft. Wat voor wordt er dan goed uitgelegd ook in het jaarverslag wat de reden daarvan is? En wat voor alternatieve maatregelen dan getroffen zijn, waardoor die bestuurders en die commissarissen wel goed op de hoogte zijn wat er gebeurt binnen hun organisatie. Nou ja, je ziet heel duidelijk dat de grote beursvennootschappen, dan heb ik het even over AEX en midcap fondsen, dat die gewoon allemaal, bijna allemaal een interne auditfunctie hebben. Maar dat wordt al wat krapper als we het gaan hebben over small cap en lokale fondsen. Dus die kleine beursvennootschappen, die hebben meer geen interne auditfunctie dan wel. En die grotere hebben dat over het algemeen. Nou ja, dan is het een van de dingen die wij bijvoorbeeld hebben gemeten is van oké, leggen die kleine auditfuncties er dan ook goed uit waarom ze geen auditfunctie hebben. En dat is teleurstellend en dat blijft teleurstellend. De uitleg is vaak zo van, we zijn te klein voor om een interne auditfunctie te hebben. Terwijl dat, vind ik, helemaal geen reden hoeft te zijn. Want ook als jij een kleine organisatie bent, kun je natuurlijk ook gewoon werken met een kleine auditfunctie. En ook de code zelf, die geeft aan dat jij ook in kleine organisaties de interne auditfunctie kan insourcen bij een professionele derde. Dus ik zie eigenlijk bijna nooit goede redenen, ook voor kleinere organisaties, om geen interne auditfunctie te hebben. Dus kennelijk is daar nog wel wat missiewerk te gaan.
Ja. Heeft IA daar een rol te spelen?
Nou, ik denk dat IA daar ook al een rol speelt en in heeft gespeeld. Dus wat je ziet wel, dat het steeds beter gaat. Hè, de kwaliteit van die uitleg om geen interne auditfunctie te hebben, die wordt steeds beter. Er zijn tegenwoordig geen bedrijven meer die helemaal niks uitleggen. Dat had je vroeger nog wel. Ja, en procentueel gezien zie je gewoon dat steeds meer organisaties een auditfunctie hebben. En ik denk zeker dat door die verplichting in die nieuwste code, van die vijfjaarlijkse toetsing, dat het aantal interne auditfuncties binnen beursvennootschappen nog verder zal stijgen. Ja. En dat heeft dan weer zijn uitstraling naar andere organisaties.
Ja. Die auditfuncties bij de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen, is zijn dat separate auditafdelingen? Of zijn dat ook gecombineerde functies met meer tweedelijnsfuncties? Wat zie je daar?
Ja, dat is grappig. Hè? Dat als je naar ons onderzoek kijkt, dan zie je dat het sporadisch voorkomt dat je gecombineerde functies hebt. Hè? Dan hebben we het dus over auditfuncties die ook risicomanagementactiviteiten uitvoeren. Dus eigenlijk moet ik zeggen, zowel derde als tweedelijns activiteiten. Kennelijk is dat een op een of andere manier een vies woord, hè, in de interne auditgemeenschap. Je moet je houden, vinden sommigen, aan je derde lijns verantwoordelijkheid. In de praktijk, bij kwaliteitstoetsingen, bij quality assessments, zien we dat eigenlijk heel vaak bij meer dan de helft van de organisaties interne audit zowel derde als tweedelijns activiteiten uitvoert. En daar is eigenlijk ook niks mis mee.
Het is wel sectoraal bepaald, hè, denk ik.
Zeker, ja.
Er is in die zin niks mis mee. We zien dat denk ik met name in de industriële sector.
Ja.
In de financiële sector is het wel wat mis mee, want daar is het verboden.
Ja, daar is het verboden door de Nederlandse bank. Hè. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat banken en verzekeraars wel uitkijken om die functies op een of andere manier te vermengen, want daar krijg je gewoon gedoe mee. Aan de andere kant denk ik soms ook dat die Nederlandse bank en die andere toezichthouders die regelgeving wat zwaar opvatten. Want ik zie ook vaktechnisch geen enkele reden dat je die functies altijd strikt van elkaar scheidt. Hè? Want je kan, het is gewoon raar dat als jij als derde lijn ziet dat er iets niet helemaal goed gaat binnen de organisatie op het gebied van interne beheersing, dat je niet een helpende hand uitsteekt. En zolang je maar uitkijkt dat je niet daar waar je hebt geholpen ook weer gaat toetsen.
Ja.
Maar dat zijn vaak maar kleine onderdelen van het hele spectrum.
Ja. In de standaarden die in 2017 van kracht zijn geworden, is ook een aparte standaard opgenomen. Die gaat over andere rollen van hoofdaudit dan audit. Dus die mogelijkheid wordt in de standaarden ook geboden. En natuurlijk zitten daar dan wel wat voorwaarden aan.
Ja.
En dat je dat expliciet moet maken en in de charter moet benoemen. En dat je eigenlijk niet meer dan onafhankelijk in je derde rol dat betreffende gebied waar je ook verantwoordelijk voor bent, kunt auditen.
Ja.
Maar die mogelijkheid is er zeker.
Ja. Ja. Nee, ik zou er altijd als interne auditfunctie over nadenken. En niet zomaar als dogma zeggen van oké, we mogen niks doen. Daar waar jij gewoon toegevoegde waarde voor jouw organisatie kan leveren, dat zou ik zeker niet laten.
In de code zei je net, Robert, een directe rapportagelijn van de Chief Audit Executive richting de CEO.
Ja.
Is dat ook iets wat jullie onderzocht hebben in de monitor, de rapportagelijnen van het hoofd interne audit?
Dat hebben we niet expliciet onderzocht in de monitor. Wel zien we natuurlijk in de praktijk vaak hoe het gaat. Ja, in de oude standaarden stond de rapportage aan de board. Hè, en dan kan je altijd afvragen wat wordt er bedoeld met de board. Dat is een breed begrip. In de nieuwe standaarden, de nieuwe corporate governance code. Daar staat inderdaad positionering bij voorkeur onder de CEO. Dat vind ik trouwens overigens een bijzondere, want binnen die corporate governance code heb je te maken met dat comply or explain beginsel. Dus ik zou dan hebben gezegd van positionering gewoon onder de CEO zonder bij voorkeur. En dat op het moment dat er naar een andere bestuurder wordt gerapporteerd, dat de explain is.
Ja.
Maar goed, even dat daar gelaten. Je ziet in de praktijk dat er meest aan een CEO wordt gerapporteerd. En het komt ook voor dat er aan een CFO wordt gerapporteerd. Ja, waar niet zoveel mis mee is. Want soms bij sommige auditfuncties waar toch de nadruk een beetje ligt op financial reporting, kan ik mij voorstellen dat je naar een CFO rapporteert. Alhoewel, voor de onafhankelijkheid is het toch altijd beter, heeft het de voorkeur om aan zo hoog mogelijk aan de CEO te rapporteren. Wat overigens, waar ik even aan denk, we hadden het over die suggested of proposed nieuwe standaarden. Daar wordt gesproken over het feit dat interne audit bij voorkeur aan de non-executives, dus aan commissarissen zou moeten rapporteren. Dus dat is ook weer een bijzondere ontwikkeling. Daar zou ik eigenlijk zelf niet voor pleiten.
Ja, we bij de board in de nieuwe standaarden wat meer geëxpliciteerd wordt dan nu gebeurt. En dat wordt inderdaad de supervisory board in de Nederlandse two-tier system situatie mee bedoeld.
Ja, ja.
En terwijl eigenlijk in de code corporate governance je ziet dat de internal audit functie opgehangen wordt aan de raad van bestuur. En dus dat eigenlijk aan de executive board.
Ja.
Ja.
Nee, dus dan zie je toch het verschil in cultuur. Hè, dat in Nederland zo'n audit functie vooral een tool of management is. En daarom ook aan het bestuur of aan het executive board rapporteert. En dat in sommige andere landen internal audit met name een tool of governance wordt gezien. Hè. En dan is inderdaad een audit committee of een non-executive board is nog onafhankelijker dan een executive board.
Ja.
Ja. Ja.
Zie jij andere ontwikkelingen, Robert, die de rol van internal audit in de governance gaan beïnvloeden, hopelijk gaan verbeteren?
Andere ontwikkelingen? Hoe bedoel je die?
Nou, bijvoorbeeld, we hadden het al even over de nieuwe standaarden. Gaan die nieuwe standaarden direct helpen om je als internal audit functie beter te positioneren?
Nou ja, precies. Dat is een interessante. Die nieuwe standaarden. Wat ik eerder aangaf, internal audit rapporteert als natuurlijke functie over de governance, overall governance, de overall risicomanagement en overall interne beheersing aan haar board. En dat is een hele belangrijke rol, denk ik, de key rol. Opvallend genoeg zie je in de praktijk dat veel auditfuncties niet over een overall beeld aan haar bestuur schetsen van de overall risicomanagement en governance. Dus het is belangrijk dat dat benadrukt wordt. Het stond ook heel nadrukkelijk in die oude standaarden die voor het laatst in 2017 zijn aangepast. En het opmerkelijke vind ik dat nadrukkelijker er af is in die nieuwe suggested standards. Dus daar wordt dat een beetje beperkt tot elementen als governance, risicomanagement en controls. Die moeten worden overwogen bij het maken van het internal audit jaarplan. En dat vind ik persoonlijk jammer. Hè, omdat er dan een belangrijk element van internal audit, waarin de praktijk niet altijd aan wordt voldaan, een beetje ondergesneeuwd wordt in andere regels.
Ja. En waarmee ook die relatie naar de verklaring omtrent risico.
Nou ja, en dat is dan helemaal precies. En dat maakt het cirkeltje bijna helemaal rond. Ja. Dat op het moment dat internal audit dat niet doet, kan ze ook niet mooie informatie daarover aanleveren. Ja.
Dus natuurlijk recentelijk in ieder geval de Three Lines of Defense model is eigenlijk herzien of herschreven in een Three Lines model.
Ja.
Misschien allereerst, wat zijn de belangrijkste wijzigingen in die herziening? En gaat dat inderdaad ook nog de interne audit functie helpen in de toekomst?
Ja, ik denk dat zeker internal audit zal gaan helpen in de toekomst. Ja, wat de belangrijkste wijzigingen. Ik weet niet eens wat in het nieuwe Three Lines model wordt. Het leuke is dat heet nou het Three Lines model, omdat Three Lines of Defense, nou dat klinkt zo defensief. Hè, dat is één element dat ik positief van vind. Want het gaat toch ook om proactieve rollen en niet defensieve rollen. En er is heel erg duidelijk gemaakt dat je niet in silo's moet denken. Want je zag gewoon in de praktijk, in het oude Three Lines of Defense model, dat er silo's ontstonden. Hè, van ja, je hebt een eerste lijn en die moet niks te maken hebben met een tweede lijn. En die hebben niks te maken met de derde lijn. Even gechargeerd. Terwijl nu in dat nieuwe Three Lines model nadrukkelijk wordt gezegd dat die mogelijkheid er wel is. Je mag wel degelijk als derde lijn af en toe tweede lijns werkzaamheden doen. En misschien als tweede lijn ook sporadisch derde lijns werkzaamheden. Met bepaalde beperkingen. Ik vermoed overigens dat is volgens mij ook in de initiële Three Lines of Defense model was dat ook de bedoeling. Maar omdat dat in de praktijk nogal strikt werd opgevat, vind ik het goed dat er is benadrukt dat niet de bedoeling is in ieder geval. Ja.
Ja, en dat is nu wel weer de kritiek op het nieuwe model, dat het af en toe te vaag is en te veel mogelijkheden biedt.
Ja.
Maar je moet er goed over nadenken wat in jouw organisatie,
ja,
eigenlijk per kwaliteitsaspect dat je wil beheersen, de beste oplossing ook is.
Ja, dat is het grappige, dat soort dingen, zo'n Three Lines model. Het is een denkmodel, net zoals je COSO ERM hebt bijvoorbeeld. En mensen gaan op het moment dat er zo'n model wordt gepubliceerd, gaan dat zo letterlijk nemen. En dan zie je vaak een geüpdate versie van zo'n model, waarin wordt uitgelegd dat je het niet zo letterlijk moet nemen.
Ja.
Maar, ja.
Hey, kijk het zo naar alles wat jij zegt, heb ik wel een positieve gedachte erbij. Dat je een positieve lijn ziet die verder doorziet ziet gaan. Het Three Lines model dat daarbij kan helpen. Wel een gemis in de standards dat je aangaf. Hopelijk kan dat nog gecorrigeerd worden.
Ja, precies. Het zijn nog maar suggested standards.
Precies.
Dus,
zo, maar al met al, ben je redelijk positief, als ik het zo mag zeggen, over de rol van internal audit in governance en de toekomst daarvan?
Nou ja, zeker. Ik vind het, als je bestuurders spreekt die een internal audit functie hebben, die zijn daar heel enthousiast over. Hè, want ze hebben gewoon een extra set oren en ogen in de organisatie. Het wordt als heel erg nuttig ervaren. Het kan helpen op allerlei vlakken. Internal audit, dat wordt steeds meer ingezien. Daardoor krijg je meer interne auditfuncties. Het wordt ook gepropageerd. En ik zie ook gewoon in de praktijk dat interne auditfuncties gewoon steeds professioneler worden. Houden zich bezig met brede onderwerpen. Je ziet gewoon dat er ook allerlei reden is om te denken dat dat steeds verder gaat en steeds verder groeit. Ja. Dus daar ben ik inderdaad heel positief over. Ja.
Ter afsluiting hebben we de vaste vraag van: heb jij nog tips voor de luisteraar die zich verder in dit onderwerp wil verdiepen of bij wil blijven?
Ja, nou ja, kijk, als je bij wil blijven in dit onderwerp, dan is het een beetje misschien een inkopper om te zeggen, maar dan zou ik altijd adviseren om goed de publicaties te lezen die over deze onderwerpen gaan. Hè. Dus pak eens gewoon die nieuwe corporate governance code erbij. En lees wat daar exact staat, onder andere over de interne auditfunctie. Dan kan je net iets leuker en dieper mee discussiëren over dit soort onderwerpen. Want anders gaat het alleen maar over hearsay. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor die suggested standards. Alhoewel ik wel moet zeggen, dat is, ik weet niet meer hoeveel pagina's, maar het zijn er meer dan 150. Dus. Ja. En dat terwijl het zo lekker weer is buiten. Ja.
Ja. Daar gaan we van genieten. Robert, dank je wel voor je bijdrage aan deze podcast. Ben je benieuwd naar de overige auditcast van IIA Nederland? Beluister ze dan via de websites van IIA Nederland of via Audit Magazine of via Spotify. Voor nu heel veel dank voor het luisteren en graag tot een volgende podcast van het IIA.